hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. En laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 139 en daarvan de eerste 10 versen. Psalm 139, de eerste 10 versen.
Oh,
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het boek der psalmen en daarvan de 139ste psalm, nog vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekende kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. En gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7 dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis en gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Psalm 139. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. En gij verstaat van verre mijn gedachten. En gij omringt mijn gaan en mijn liggen. En gij zijt al mijn wegen gewend. En als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere, gij weet het alles. Gij bezet mij van achter en van voren. En gij zet uw hand op mij. De kennis is mij te wonderbaar, zij is hoog, ik kan er niet bij. Waar zou ik heen gaan voor uw geest en waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht? Zo ik opvoer ten hemel, gij zij daar. Of bedde ik mij in de hel, zie, gij zij daar. Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee. Ook daar zou uw hand mij geleiden en uw rechterhand zou mij houden. Indien ik zeide, de duisternis zal mij immers bedekken, dan is de nacht een licht om mij. Ook verduistert de duisternis voor u niet, want de nacht ligt als de dag. En de duisternis is als het licht, want gij bezet mijn nieren en gij hebt mij in mijn moeders buik bedekt. Ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, ook weet het mijn ziel zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen als ik in het verborgene gemaakt ben en als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormde, geformeerde klomp gezien en al deze dingen waren in uw boek geschreven. Al de dagen als zij geformeerd zouden worden toen nog geen van die was. Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten, hoe machtig veel zijn haar sommen. Zou ik ze tellen, haar is meer dan het zand, word ik wakker, zo ben ik nog bij u. O God, dat gij de goddelozen ombracht, en gij mannen des bloeds wijkt van mij, die van u schandelijk spreken en uw vijanden ijdelijk verheffen, en zou ik niet haten, heren, die u haten, en verdriet hebben in degenen die tegen u opstaan. Ik haat hen met een volkomen haat, tot vijanden zijn ze mij. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten, en zie of er bij mij een schadelijke weg zij, en leid mij op de eeuwige weg. Tot zover de schriftlezing. zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt overal. Als we daar beseffen zouden hebben door het geloof, dat zou ons bewaren voor veel zonde. Want dat kunnen we nog herinneren vanuit die tijd der eerste liefde. En Job zegt, ik heb een verbond met mijn ogen gesloten. Vanwege de eeuwige liefde Gods. Hij wenst het niet meer naar de wereld te zien, niet meer naar de afgoden te zien. En achter houden men zichzelf over. Want hij zegt, ik ben niks dan stof en as. Stof ben ik en tot stof zal ik wederkeren. En daar zegt iets stel, als de apostel Paulus geheel vleeselijk te zijn verkocht onder de zonde. Heere, och, David wist zich door u gekend in zaligmakende zin. En zo is ook al uw volk u hebt leren kennen in de ontdekking van wie we geworden zijn in Adam. Gij hebt 5 mannen gehad. En die nu uw man, die gij nu hebt, is uw man niet. Oh, daar geschiedde de afsnijding. Daar geschiedde dat een mens totaal ontbloot wordt tot de fundamenten toe. Wat is dat toch allernoodzakelijk? En dat Christus opgedrongen wordt aan dode zielen. Ach, allemaal mensenwerk. Maar als gij er aan te pas komt, dan zullen de doden horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Heere, want gij laat uw werk nooit uit uw handen futselen. Dat heeft men al eeuwen geprobeerd. Maar het zal nooit in te nimmer gelukken. Want gij zijt God en Heere die levend maakt. En anders blijft de mens in de dood liggen. En voor eeuwig wordt hij dan in die eeuwige dood gestart. Als we ons niet tot u bekeren, want die eis blijft staan. En die eis heb gij voor uw volk vervuld. Ten volle vervuld. Doe dat en gij zult leven. Op straffe des drievoudige doods. Dat heb gij heerlijk vervuld. En vermaakt aan uw ganse kerk. Maar dan moet ook een persoonlijk getuigenis klinken. Want gij zendt de ketters in de kerken. Maar er klinkt geen getuigenis meer. Maar hier hebben we het getuigenis van de man naar uw hart. David. Oh, dat moeten we alle kennen. In deze dienst van voorbereiding tot de toegang tot de heilige tafel. Daarvan moeten we verzekerd zijn. Waar David hier van verzekerd is en uit welke verzekering hij spreekt. Dat moet gekend worden en het wordt gekend. Want gij maakt uzelf bekend door woord en geest aan al uw kinderen. En de eerste bekendmaking geschiet aan het einde van de wet. Dat eeuwige wonder dat nooit meer wordt verwacht. Want het einde van de wet is de eeuwige dood. Maar nu roemt de genade tegen het oordeel. Want het einde der wet is Christus. Gij zijt in de plaats gaan staan waar wij hadden moeten staan. Om dan voor eeuwig om te komen. O, dat eeuwige wonder. Het einde der wet is Christus. Want daartoe is die gezonden. Daartoe is die gezonden van de Vader. Die eeuwige Zoon van God. Hij was van eeuwigheid geboren. Toen de aarde nog niet bestond. O, wat worden daar een aanslagen op gepleegd. Op de eeuwigheid van uw raadbesluiten. Op de eeuwige Zoon van God. Op zijn eeuwige Godheid. En op zijn menswording, wat worden daar een aanslagen op gepleegd. En David die zegt het ook hier bij name in het laatste gedeelte van dit hoofdstuk. Dat ze de vijanden verheffen, de vijanden van Christus verheffen. Het wordt ook in onze dagen gedaan. Hier staat er nog over op. Kom haastiglijk weder op de wolken des hemels. Om eeuwig bruiloft met u te mogen vieren. Dat gij die bruiloftzaal reeds hebt bereid, zoals gij het hebt gezegd. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Heere, o, Gij zijt meer dan barmhartig over uw volk, want het is een barmhartigheid verheerlijkt in het recht. En dat kent de mensheid niet. Van nature kennen we dat niet. Want dat al dat humanisme wat in onze dagen rondgaat, is enkel vijandschap tegen God. Gij zijt God en wij zijn gevallen mensen. O, hoe komt het bij elkaar? Hoe komt het bij elkaar? Daartoe hebt gij uw zoon gezonden. Om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. O, dat deze psalm ons hart mag vervullen met die eeuwige troost. Beide in leven en sterven. En met die sterkte in onze zwakheid. Want een mens blijft vleeselijk in zichzelf. Een goddeloze. En gij zijt het. Gij zijt het alleen, o Heere. Gij zijt het, zoals vader Jacob uitriep op zijn sterfbed. Juda, gij zijt het. U zullen de broeders loven. O, mochten we dan met David uw eeuwig lof en dank toebrengen. Die gij zo eeuwig waardig zijt. Heere, gedenk uw volk wereldwijd. De weduwe en de wezen, de daklozen, de drugsverslaafden. Dat de lectuur nog gezegend mag worden, Heere. Dat we er nog mochten van horen. Als gij het maar hoort, als gij het maar weet. Want David beroept zich op uw wetenschap. Maar dan wel in zaligmakende zin, want gij kent elk mens. Al van eeuwigheid, wat hij gaat zeggen, wat hij gaat doen. Hoe die gevallen is, gij weet het zeer wel. Maar dat we het uit die kennis mochten spreken. En daarvan geloofsgetuigenis afleggen. Waarvan David hier ook spreekt voor de kerk van alle tijden en plaatsen. Als profeet, maar ook als bezitter der zaken die zo dierbaar zijn om uw bezit te zijn. Heere, wat is er heerlijker om uw bezit te zijn? Ja, er is nog een ding heerlijker, de verheerlijking van uw nooit genoeg volprezen naam. O, kom dan over en help ons, leid ons in en uit. Om Jezus willen, amen. Ja, gemeente, deze psalm, dat is een persoonlijk geloofsbelijdenis van David. En als voorbereiding spreek tot de toegang tot het heilig avondmaal, er zijn hier wel ontzettend veel dingen geschreven die wij, als wij menen aan te moeten gaan, menen aan te mogen gaan, dat wij kennis moeten hebben wat hier geschreven is naar de mate des geloofs. Een psalm van David voor een opperzangmeester. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Nou, David was in zonde ontvangen. Niet geboren, want hij was wedergeboren in de moederschoot. Geldt ook van Jeremia, van Johannes de Doper. Maar die zijn wel in zonde ontvangen. Daar wist David van. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Dat moeten we alle kennen. Van de Heere doorgrond te zijn. En David was reeds met God verzoend toen hij dit mocht schrijven. Maar dat staat er natuurlijk uitdrukkelijk. Heere, hij noemt de Heere in de naam van zijn verbonds Jehovah. Gij doorgrond en kent mij. Hij zegt niet Heere in het gebed, want dat volgt ook in de laatste verzen. In 23 en in 24, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Dus daar begint David als het ware weer opnieuw God te smeken om hem te doorgronden. Maar daar begint hij niet mee. Wat is uw enige troost? Beide in leven en sterven. Daar worden de gronden, de eeuwige gronden aangewezen van de zaligheid. Daar moeten we kennis aan hebben. En er zijn veel mensen en ook dominees die spreken dat altijd uit in wensende zin. Maar David spreekt het hieruit in bezittende zin. Hij had kennis aan die doorgronding. Hoe verrot die was in Adam. Hoe gevallen, hoe diep gevallen die was in Adam. Dat kende David ook. Anders had hij niet gezegd, gij doorgrond en kent mij. Dat moet eerst gekend worden. Er was dus een predikant in Engeland en die zei dat de Heilige Geest, die overtuigt alleen van zonde na ontvangen genade. Nou ja, dat is natuurlijk een gruwelijke ketterij, want het leven der genade begint met Christus. Maar de voorwerkingen, de voorafgaande werkingen, sommigen spreken over een voorbereidend werk, dat bestaat niet. Er bestaat geen voorbereidend werk tot de wedergeboorte. Nee. God weet alle dingen. God weet wie die toebrengt. Maar voor de mens in kwestie, er bestaat geen instap tot de wedergeboorte. Nee. Maar de Heilige Geest overtuigt de wereld, de onverzoende wereld, van zonde, gerechtigheid en oordeel. Nou, daar heb al Gods volk kennis aan. Daar heb David ook kennis aan. David was als wereld ontvangen. In de moederschoot wedergeboren, dat grote voorrecht. Ja, daar komen we straks nog op, waar hij daar ook uitgebreid getuigenis van geeft. Maar dat doorgronden, dat betreft hoofdzakelijk wel in zaligmakende zin, gij doorgrondt en kent mij. Ik hoor Huntington nog zeggen, Paulus is wel zo'n diepzinnige geleerde dat ik hem niet kan volgen. Heb je zo Gods woord wel eens gelezen? Of vat je alles? Dat is niet hoe de Heere werkt, want Gods woord is wel zo diepzinnig. We kennen het ten dele, het wordt al gezegd, we profeteren ten dele. Maar hier David niet, want hij profeteert, hij getuigt door de inspiratie van de Heilige Geest. Dat is niet ten dele. Dat is niet ten dele. Nee, Gods woord zelf is niet ten dele. Nee, en dit behoort volledig tot Gods woord. Gij doorgrondt mij, als de Heer je begint te doorgronden, laat ik het zo eens zeggen. Dan hou je geen bestaan meer over. Want staat al in de vorige hoofdstukken dat Edom ontbloot wordt tot de fundamenten toe. In 137, Psalm 137, vers 7. Ontbloot ze tot de fundamenten toe. Dat is het begin van die doorgronding. Ja, de Heer weet natuurlijk alles. Maar de Heilige Geest, die gaat de mens eerst ontgronden, ontbloten. Wat zou je anders met Christus moeten? Dan speel je met Christus als een kind met een kaf speelt van een Arabische Bijbel. Want die Arabische Bijbels, die hebben fluwelen kaften met allerlei kleuren. We weten er geen raad mee. Met Christus weet de mens geen raad. Ja, je mag direct tot Christus vluchten, maar niemand doet het. Nee, want die zondaar die in stad verderft, ontwaakte, zoals Bunyan dat beschrijft, is die direct op Christus gevlucht? Die man die weet geen weg. Die wist geen weg. Ze worden ook in het stuk der ontdekking onwederstandelijk door de Heilige Geest geleid. Maar daar hebben mensen geen kennis aan dat dat de leiding des Heer is. Nee, ik zal ze voeren met smeking en geween. Maar zo'n ziel weet niet van God. Hij kent God niet. Nee, maar God weet wat hij doet. En die ontdekking die kan leiden tot de wedergeboorte. En dat gaat er wel altijd aan vooraf. Maar het is geen voorbereiding. Hoewel Gods ware kinderen in de ontdekking, ik vond benauwdheid en droefenis. Dat kent een haar gewoon niet. Nee. Ik vond benauwdheid en droefenis. En ik riep de naam des Heren aan. Kinderen, hebben je de naam des Heren wel eens aangeroepen? In der waarheid. Of zit je op een vormloop te bidden? Is daar nou een behoefte in je hart ontstaan om met God verzoend te worden? Dat is absoluut noodzakelijk. Vergeet heel deze wereld. Absoluut noodzakelijk om met God verzoend te worden. En als je die waarheid scherp gaat slijpen, zoals Gods woord het openbaart. Weet je wat Kolbrugge zegt? Hij zegt, toen ik vervolgd werd om het getuigenis van Christus, is deze psalm mij tot een dierbare parel geworden. Want God weet overal van af. En als je volk van God door de verdrukking heen moet, ik heb nou een ziekte moeten ondergaan, dan moet je niet door verschrikt worden. Dan moet je niet door verschrikt worden, maar door vertroost worden. Ja, zo zien we het vaak niet. Hè? Nee, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik uw goddelijk recht zal leren. Als Gods volk door lijden geheiligd wordt, zoals in Gods woord staat geschreven, daar horen ook de vaderlijke kastijdingen bij. Ja? En als je die vaderlijke kastijding niet kent, laat ik het nou zo eens zeggen, als je ziet dat een kind van God vaderlijk gekastijd wordt en je hebt in je hart van nou, ik ben niet schuldig aan een zonde, dan zit je wel aan de kant van de hel. Laat ik het zo maar eens zeggen. Om het maar eens weer zeer ontdekkend te ontmaskeren. De kastijdingen des vaders behoren tot lijden geheiligd te worden. 100%. Ja. En acht dat dierbaar, want als je niet gekastijd wordt met vaderlijke kastijdingen, dan ben je een bastard. Weet je dat zijn? Zonder kastijding blijven? Dan ben je een bastard. Dan ben je een huichelaar. Dan ben je een hypocriet. doorgronden. Dus dat betekent tot op de bodem neerdalen. Tot op de bodem neerdalen. Kinderen, dit is het eeuwige woord van God. Als je dat niet aangaat en je zoekt het altijd maar weer in die ondergaande wereld. Dat is een bewijs van je verworpenheid. Ik kon niet anders. En ik las het ook bij William Gatsby, dat hij op een gegeven moment niks anders meer roepen kon dan: Heere, help mij. Hij zei, ik heb er 3 keer over gepreekt, kon er nog wel een week over preken. Over die woorden, Heere, help mij. Want als de Heere de boog voor zijn heilig recht gaat spannen, ook al in het uur van de wedergeboorte, dan willen ze ook in onze dagen niks meer van horen. Die separerende prediking, waarom hoor je niks meer in onze dagen? Omdat je het niet kent, omdat je er een vijand van bent, daarom. Ja, dan hoor ik wel die verhalen, krijg dan op mijn bord, ik heb zo'n vijandige man. Nou, dat zou je dan wel nodig hebben. Daar ga ik niet tussen zitten hoor, denk er goed om. Dus als hij denkt van nou, hij keert zich af, nee, daar ga ik niet tussen zitten. Of ik heb zo'n vreselijk vijandige vrouw. Nou, dat zou je dan wel nodig hebben. Gatsby, die had een vrouw. En het laatst van haar leven begon ze de verstand te verliezen. En die was het meestal niet eens met wat er gezegd wordt. Toen begon ze te rammelen met potten en pannen. Nee, ook zo'n vrouw. Hm? Ook heb gelukkig een godsvrezende vrouw. En de Heere heeft ons bekeerd in hetzelfde jaar. Ja, daar moet je met eerbied gesproken God voor wezen. Want dat heb ik niet uitgekozen. Nee, David ook niet. Hij heeft niet uitgekozen dat de Heere hem doorgrondde en hem kende. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Dat doorgronden, dat is een heel diepzinnig woord. En in dat licht zegt Huntington ook, Paulus is zo'n diepzinnige geleerd, ik kan hem niet volgen. En die mensen waren toch allemaal wel van God geleerd, maar die hebben aan het geïnspireerde woord, hebben ze zoveel diepzinnigheid ingezien, zoveel afgronden, zoveel hoogtes, zoveel dieptes. De liefde van God, de hoogte, de diepte, de breedte, de kennis. Er is zoveel te verkrijgen in het Koninkrijk der Hemelen. Dat is ongelooflijk. Dat is echt ongelooflijk. En als dat allemaal afgevlakt wordt door een oppervlakkige prediking. Want dat is nou allemaal oppervlakkig natuurlijk. Dat is allemaal oppervlakkig. Die William Gatsby, die stond in de bressen voor de arme burgerij. Er was een korenwet. En die elite, die had je toen ook al in die dagen, de groothandelaars, die hielden de korenprijs kunstmatig hoog, opdat ze met buitenlandse invoer, met uitvoer, opdat ze meer geld zouden verdienen. Maar het arme volk kon het niet meer betalen. Toen trad William Gatsby publiek in de bressen en hij stak een rede af van een uur met deze tekst, want het was nog een soort preek. Dat wie koren inhoudt, vloekt het volk. Nou, dat kun je ook in onze dagen toepassen. Want nou worden de prijzen ook kunstmatig. Van gas, van levensonderhoud. Alles wordt kunstmatig de hoogte ingeblazen. Maar dan vloeken je het volk. Ze hebben het niet meer in de gaten. De killer vacuum werkt als een abortuspil. Ik heb het bewezen met de feiten. 82% van de gevaccineerde moeders krijgen miskraam. Als je dat niet aangaat, ben je dan wel een mens? Als je dat niet aangaat, heb je geen geweten. Nee. Daar komen we ook nog op, dat de baarmoeder is de meest veilige plaats, behoort de meest veilige plaats te zijn voor het ongeboren leven. Nou, dat is het in onze dagen al niet meer. En de dominees die staan niet in de bressen, want ik wil u dat nog zeggen. Die Gatsby, dat was een strikt Baptist dominee. Dominee te Manchester, 3 decades. En hij was heel bekend daar. En hij trad publiek in de bressen van de arme burgers. Want hij stond aan de zijde van het volk. Hij vond het terrorisme dat die prijzen zo kunstmatig hoog werden gehouden, dat het arme volk geen koren kon kopen. En daar heeft hij een reden voor afgestoken. En dat was een reden dat viel in goede aarde bij het volk. Nou weten ze dat niet meer om publiek in de bressen te gaan staan. Die killer vaccins, ik heb net gezegd, werken als een abortuspil. Er is geen dominee die het iets interesseert. Helemaal niks. Ze leven van de wol van de schapen, maar de schapen zelf kan hun niks schelen. De diaconie functioneert niet meer waarvoor het ingesteld is. Nou, die maken allemaal bedragen over en al die vleeselijke instanties van zendingen, noem maar op. Allemaal business. Het is allemaal business geworden in onze dagen. Dominees doen er hard aan mee. En ze weigeren om publiek in de bressen te gaan staan. Kort heb toen een brief geschreven naar de overheid. En dan was het helemaal met de overheid eens. Hij zei natuurlijk wel wat van die abortuswetten en zo. Maar als je dan zo onkundig bent. Zo onkundig. Je weet niet eens wat er aan de hand is. Als ik Kort vraag, wat heeft de WHO gedaan? Ik weet zeker dat staat hij met een stomme mond. Je weet niet eens wat je bedoelt. En zo is het in onze dagen. David die raakt dat ook aan. Hè, in het laatste van dit hoofdstuk. We hopen er straks nog wel op te komen. Maar dat doorgronden, dat wordt kerkbreed gemist in onze dagen. Dat doorgronden. Ze doorgronden niks meer bij God vandaan. Ze zijn bij God vandaan niet doorgrond geworden. God moet verheerlijkd worden. Dan geef je niks meer voor het vrome vlees. Of ze je haat of ze je toejuichen. Dan geef je daar niks meer om. Helemaal niks meer. God moet verheerlijkt worden. In dit leven en in het toekomende leven. En dat kan alleen als je met God verzoend bent geworden. Als verbondskind ben je dat ook verplicht. Want we gaan niet met dat baptisme mee. Ook niet van de strikbaptisten. Want die hadden natuurlijk een totaal verkeerd beeld op het verbond. Die kenden geen in- en uitwendige kinderen des verbonds. Ja. Maar dat was bij die dominees zoals Gatsby en Warburton en Bunyan was dat niet een punt. Daar maakten ze geen strijdpunt van. Maar als het over de theologie gaat, die John Kershaw, die preekte eens in Schotland. En daar woonde ook een zekere Rabbi Duncan, ik heb hem wel eens genoemd. En die zat onder zijn prediking. En toen ontmoette die hem, hij zegt: meneer Kershaw, ik heb u aangehoord en ik kon er instemmend onder luisteren. Maar ik wil u één ding zeggen, dat u wel een verkeerd zicht hebt op de wijdte van het verbond. Nou, hij liet zich gezeggen, maar ze zijn daardoor niet veranderd. Ze zijn baptist gebleven. En die Duncan, dat was een zeer geleerde man. Hij kende, ik weet niet hoeveel talen. Was 3 weken in Hongarije, toen kende hij Hongaars. Dan ga ik niet roemen in de gaven. Paulus zegt, ik zoek niet de gaven, maar de vrucht. Niet roemen in de gaven. Want dat kan een onbekeerd mens ook hebben. Oh ja. En dat moet je ook niet verachten. Maar in de tijd van Gatsby werd er met die korenwetten, werd er van die gaven, laat ik zeggen maar, van de rijkdom, dat is ook een gave, werd daar misbruik van gemaakt om het arme volk, wat die hoge prijzen niet kon betalen. En er stierven ook veel mensen van de honger. En toen trad Gatsby publiek in de bressen. Dat is helemaal weg, mensen. Een ene grote laffe patoffelhelden zo. Doe je daar je mond niet over open? Luister je deze preken en snork je dan weer verder? Echt ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Doorgrond mij, daar heb je dan helemaal geen kennis aan. Dan denk je dat je bekeerd bent, maar je bent nooit tot de bodem van je bestaan doorgrond. Dat is absoluut noodzakelijk. David kende dat. En hij zegt eraan: en gij kent mij. Dat bedoelt hij in zaligmakende zin. Gij doorgrond en kent mij. Als je door de Heere niet gekend bent, je kan wel zeggen, ja, ik ken de Heere. Ja, maar kent hij ook jou? Ik heb veel mensen gehoord, ja, ik heb Jezus lief. Maar heeft hij ook jou lief? Geef er eens verslag van. Van die eeuwige liefde in je hart uitgestort. Dan moet je er verslag van kunnen geven. Tegenwoordig moet je het allemaal zomaar aannemen. Nou, ik niet hoor. Dat heeft God me wel afgeleerd. Leg niet haastig de hand op. En zeg niet direct een verbintenis. Dat is wel zo onvruchtbaar, mensen. Nou, je hoeft het bijvoorbeeld niet verdacht te houden. Laat ik het zo eens zeggen. Maar ik kan me nou die naam van die ouderling niet herinneren, maar die zegt in zijn catechismusverklaring, hij zegt, sommigen denken dat je het van ieder het goede moet denken. Hij zegt, wat is dat voor een goddeloze gedachte? Hij zegt, elk mens is gevallen, dus daar kun je wel het kwade van denken. Het zit met elk mens verkeerd. Van iedereen het goede denken, dat is de theologie van de duivel. Dat wil de duivel. En dan ga je al slapende richting eeuwige rampzaligheid. Nee. Gij doorgrondt mij. Dus dan is het afgelopen met al die goede gedachten. Gij doorgrondt mij en gij kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Dat is in zaligmakende zin. Hè? Dat is in zaligmakende zin. Want dat is een geloofsgetuigenis. Alles wat ik doe, het zij dat ik zit of opsta, gij weet en ziet het alles. Niet alleen en gij weet en ziet het alles. De Heere bestuurt het ook. Er werd tot Filippus gezegd, die zat ook, misschien wel op de grond. Sta op en ga af op een weg welke woest is. Dus de Heere die bestuurt dat ook. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Het was allemaal in het kader van Gods eeuwige raad, van Gods eeuwig welbehagen in Christus. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. O, wat kun je Gods volk daarmee aangevallen worden. Weet de Heere nog wel van me af? Of is dat heel je vraag? Gods volk moet er altijd in bevestigd worden. Dat zal ik je vertellen. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Dus alle bewegingen moet je niet aan lichamelijke bewegingen alleen denken. Nee, nee. Mijn zitten en mijn opstaan. David was een krijgsknecht. Dat zei zelfs Achitofel tegen Absalom. Denk erover. Toen hij de plaats in wilde nemen van zijn vader. Denk erom. Uw vader is een krijgsman. Die kun je niet zonder handschoenen aanpakken. Heel vredelievend man, David. Maar hij was een krijgsman. De Heere had zijn vingeren bereid tot oorlog. Daar moeten de dominees niks meer van hebben. En ik ken die dominees door en door. Want ik ken mezelf en dan ken je iedereen. Ik ken die dominees door en door. Ze lopen niet op de smalle weg. Nee. Anders zou je het horen. Anders zou je dit getuigenis, gelijkluidend getuigenis, horen. Gelijkluidend in de publiek in de bressen gaan staan. Het interesseert samen helemaal niks meer. Een groot wassenbeeldencentrum in onze dagen. En luisteraars, als je dat niet te kennen geeft, of het je dominee is of niet, dat maakt niks uit. Geef het te kennen dat ze niet in de bressen staan. En neem dat voorbeeld maar wat ik gezegd heb, dat die killervakkens die werken als een abortuspil. En dan is het maar één gedeelte wat ik daarvan zeg, dat de 82% van de gevaccineerde vrouwen worden die kinderen gedood. Dus die fucking promotor, zoals Steve de Bruin, is pro-abortus. Als je zo ver niet kunt denken, ik zou zeggen, dan ben je heel niet een mens. Dan ben je geen mens meer. Nee. Je hebt zoveel mensen in onze dagen, die hebben niet eens een geest. Dus dat betekent een toegeschroeid geweten. Tuurlijk hebben ze een ziel. Maar met een toegeschroeid geweten, dan is er eigenlijk geen hoop voor je. Gods volk heeft ook nog eens een verhard geweten, maar niet een toegeschroeid geweten. Nee, 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 nee. Want dat is wel definitief voor een toegeschroeid geweten. Dan word je een duivel. Dat zijn we natuurlijk al in Adam geworden, gevleesde duivels. Ja? Maar David was daarvan verlost, al in de moederschoot. Gij doorgrondt en kent mij. Dus luisteraars, dan gebruik je maar dat voorbeeld. Dat killervakking bewezen is dat het werkt als een abortuspil. En dat dominees daar massaal de mond erover houden. Of die kerken afgevallen zijn, dat maakt allemaal niks uit. Dat getuigenis moet blijven klinken. En als je denkt, als ik het maar heb, dan ben je ook niet een kind van God. Nee, want de Heere geeft zijn volk een tong der geleerden en een pen eens vaardige schrijvers. Dan geven ze getuigenis. Hij zendt die ketters, nou massaal. Ik zend uw schapen te midden der wolven. Dat doet de Heere opdat zijn discipelen daartegen zouden getuigen. Niet om er eigen te laten opeten door die wolven. Nee, nee, nee. Want een schaap aangegord met de wapenrusting Gods, die is machtiger als een hele bende. David zegt het ook, met mijn God dring ik door een bende. Met mijn God spring ik over een muur. Je hoort in onze dagen niks meer. Ik heb een vijandige man of een vijandige vrouw. Ik sta er alleen voor. Wat gaat het mij aan? Hier David. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Dan kom je overal doorheen. Dan kom je overal doorheen. Dan is de verdrukking is een troostboek voor je. Eer dat ik verdrukt werd, dwaalde ik. Dat moet allemaal gekend worden. Moet allemaal gekend worden. En als je van algemeenheden leeft, dan gaat het je niet aan. Dan begin je al, dat geweten begint al toe te schroeien. Daar moet je voor beducht zijn. Daar moet je de Heer aanlopen als een waterstroom. Opdat je dat geweten, ja. Gods kinderen hebben een wedergeboren geweten. Want van nature is het geweten ook niet rein. Ieder mens heeft van nature een sprekend geweten. Maar dat is niet meer overeenkomstig Gods woord. Dat is zodanig verzondigd. Maar toch nog een sprekend geweten. Trump weet ook dat hij staat te liegen. Biden heeft zijn hele leven gelogen. Ze weten het. Natuurlijk zijn dat mensen met toegeschroeide gewetens. Trump heeft misschien nog enig geweten. Maar hij besteedt het allemaal in dienst van de duivel. Maar in de Reformkerk ook. En dat is nog veel erger. Ik heb het RD genoemd. Erger als Mein Kampf van Hitler. Omdat ze zo die duivelarij promoten. En er komt geen mens tegen op. Nou mensen. Ga dan eerst dat leven van Warburton. Dat leven van Gatsby. Het leven van Huntington. Huntington was geen baptist. Maar die stonden werkelijk in dienst van God. Dat waren knechten van God. Die heb je tegenwoordig niet meer. Hier in het Westen niet meer. Je hoort niks meer. Het is allemaal ik en nog eens ik. De mens in het midden. Kerkelijke democratie. Dat kan alleen op kerkpolitiek draaien. Dat is wat die dominees ook preken. Kerkpolitiek. Ze durven Gods woord niet meer recht te snijden. Ze durven het niet. Omdat ze geregeerd worden door angst. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij weet het. Oh, wat gaat daar toch een enorme troost van uit? David die spreekt niet bij zichzelf vandaan. Nee, Heer, ik ken u. Ik versta uw woord. En ik ken uw gedachten. Nee, hij spreekt bij God vandaan. Hoe God hem de grond kent en kennis heeft van zijn zitten, van zijn opstaan. Gij verstaat van verre, van eeuwigheid, mijn gedachten. Er staat verstaat. Dus de Heere die weet al Davids intenties. En dat waren geloofsintenties. En ook zijn vallen en zijn opstaan. Zijn vallen, gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Dus dat ziet ook op het vallen in de zonde met Batsheba. Zo moet je dat woord opstaan verstaan. David was niet altijd staande. Nee, gij kent mijn zitten, mijn vallen, mijn opstaan. Dat kan David zo vrijmoedig voor de Heere uitstorten in dit getuigenis. Want dit is niet zozeer een gebed. Dat komt pas in de laatste verse openbaar. Gij omringt mijn gaan, gij zijt een vurige muur rondom mij in de strijd tegen mijn vijanden. Dat hoort er allemaal bij hoor. David geeft getuigenis van hoe de Heere hem kent in zijn strijd. Ook tegen Absalom, tegen de omliggende vijanden, tegen de Filistijnen. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen. Ja, ze moesten ook in het veld slapen, David. Die heb ik een keer overnacht in de spelonk waar Saul in lag te slapen. En hij heeft de gezalfde de Heer niet gedood. Maar al die dingen. Hij moest over de heuvels, over de bergen, door de valleien. Moest hij gaan en liggen. Gij omringt mij gaan. Dus de Heer was een vurige muur rondom hem. U zegt, is Gods volk daar altijd van verzekerd? David spreekt hier uit die verzekering. Dus als je deze verzekering mist, het gaat niet over de gedurigheid. Het gaat erover of je kent dat de Heer je kent. Want al die geloofsbetuigenissen van dat je de Heer zo aanhangt en dat je de Heer zo achterna loopt. Nee, daar heeft David het hier niet over. Nee, want één zonde maakt alles teniet. Maar heb je dat wel eens doorleefd? Dat met één zonde al je gerechtigheid, dat je dat teniet maakt als denk je dat het op je naam staat. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen. Gij zijt al mijn wegen gewend. Dat betekent, die wegen die ik ga, die zijn bij u van eeuwigheid bekend. De Heere, die weet daarvan. Gij hebt kennis van al mijn doen. En later, gij hebt het door gewoonte bevonden. Het is een gelijkenis genomen van de mensen die door de ervaring en gewoonte kennis krijgen van de dingen. Nou, zo hoeft God er geen kennis van te krijgen. God hoeft niet geoefend te worden om die dingen te kennen. Echt niet. No. De Heer weet alles van eeuwigheid op een volmaakte wijze. David geeft niet alleen geloofsgetuigenis van Gods alwetendheid en ook overal om tegenwoordigheid en van zijn almachtige voorzienigheid, die hem datgene bezorgde waar hij nu getuigenis van aflegt, dat moet door ons allen gekend worden. Ja, gij weet mijn zitten en mijn opstaan, en denk daar nou niet zodanig vroom over, dat dat opstaan, daar hoort ook het vallen in de zonde bij, anders hoef je niet op te staan. Daar moet je ook getuigenis van kunnen geven. Ja. Verblijd u niet over mijn vijandin als ik gevallen ben, want de Heere die zal mij weder oprichten. Daar geeft David hier getuigenis van. En dan roept hij het aangezicht van God. Hij spreekt het uit in tegenwoordigheid Gods. Dat is het kenmerk van het ware geloofsgenoot. Zo ver komt een hypocriet nooit. Om geloofsgetuigenis af te leggen in tegenwoordigheid Gods. Ja. Gij omringt, dat woord omringt. Dat is ook wel een dierbaar woord. Want het volk Israël is in de uitgang uit Egypteland omringd door een vuurkolom en een wolkolom. Nou, dat wordt ook door het geloof gekend, door Gods aanwezigheid. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen. De Heere was erbij. De Heere die ging hem voor. De Heere die bezette hem van achter en voren. Gij zijt al mijn wegen gewend. Oh, als hij daarin gelegerd mag zijn. Nou, dat is die enige troost beide in leven en sterven. Dat je niet alleen kennis hebt eigendom van Christus te zijn, maar dat hij ook alles voor zijn rekening neemt. In de dadelijkheid, daar moet je in de dadelijkheid wel kennis van hebben. En zoals ook David in dat vorige hoofdstuk zegt, de Heere zal het voor mij voleinden. Daar moet je wel kennis van hebben. Die zaligheid, dat moet geen misschientje blijven in je leven. Het kan aangevallen worden, maar de Heere laat zijn volk er ook in doorbreken. Dat hoort de Heere gaarne. Dat je in tegenwoordigheid Gods daar geloofsgetuigenis van aflegt. Niet voor de mensen in de eerste plaats, maar voor de Heere zelf. Gij. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie Heere, gij weet het alles. Dus dan ben je wel compleet van jezelf verlost. In die zin, mens blijft een mens. Ook David bleef een mens, Elia. Een man van gelijke beweging bleef een mens. Hij was zo een keer moedeloos dat hij onder die jeneverboom ligt. En dat hij zegt, Heere, neem mijn naam maar weg, want ze zoeken me te doden. En ik wil niet in die handen van die goddeloze Izebel vallen. Want dat is ook altijd een worsteling van Gods volk. Om niet in de handen van hun vijanden te vallen. Nou, David die was er zo van verzekerd. En hij heeft het misschien, heeft hij dat getuigenis wel afgelegd. Toen hij aan het strijden was. Want aan zijn handen kleefde zoveel bloed. Niet onschuldig bloed. Maar zoveel bloed dat hij de tempel niet mocht bouwen. Dus goed verstaan, David die kreeg van de Heere niet overal toestemming voor. Nee, hij mocht de tempel niet bouwen. Hij zegt, want er kleeft aan uw handen te veel bloed. Uw zoon zal de tempel mogen bouwen. Dat zal een koning des vredes zijn. Maar daar heeft Salomo zich altijd diep over verwonderd. Hoe een nabijleven David mocht hebben, midden in de strijd, dat hij de Heere alle hoeken van zijn hart laat zien, omdat hij zonder hem niet een stap kon zetten. Wel toen hij in de verachtering leefde, op het dak van zijn paleis, en zich maar even aan de strijd onttrok. En toen viel hij in de zonde met Batsheba. Maar denk erover dat David dat heeft beweend. Die grove zonden zijn echt grove zonden. Er is geen onderscheid met hoe de wereld die zonde bedrijft. Gods volk bedrijft die zonde niet anders als de wereld die bedrijft. En dan kom je weer als een naakte, onverzoende, goddeloze zonde voor God te staan. Maar met de aanroeping van zijn naam. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Ook als je hier aan de heilige tafel zit, weet God ervan dat je daar zit. Dat zal maar de vraag zijn. Ik heb vorige keer gezegd, ik wil van u allen wel, een getuigenis dat de Heer je de toegang geeft. Dat moet toch wel eens op scherp gesteld kunnen worden. Dat is geen gebod. Dat moet de liefde toch kunnen verdragen. Als dat niet verdragen kan worden, dan ligt het niet recht. Dus voordat David iets kon bedenken, wist de Heer het al. U zal zeggen, dat weet u van alle mensen, dat is waar. Maar David spreekt vanuit de kennis Gods in zaligmakende zin. Dat is wel heel wat anders, hè? Dat is wel heel wat anders. Ja, want de Heere die geeft je ook een breidel. Vroeger flapte je er alles uit in je eertijds, maar de Heere geeft je ook een breidel. Dat betekent dat de genade de zonde overwint. Niet Gods kind met behulp van genade, dat is allemaal wet. Dat is allemaal wet. Nee, de genade doet het. Hier, David, de genade doet het. De genade laat dit getuigenis klinken. De Heilige Geest vervult zodanig het hart dat het eruit komt. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie Heere, gij weet dat alles. Dit is een lofprijzing van Gods heilige naam. Dit is een vereering van de Heere. Gij bezet mij van achter en van voren en gij zet uw hand op mij. Dat is Gods bewarende hand. Je hebt ook Gods uitgestrekte hand tot ondergang van de goddelozen. Uw hand, uw onweerstaanbare hand, dat is een machtige hand. Hè? Maar zijn machtige hand beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Gij zet uw hand op mij, op mij, op mij. Dus hij bezet David niet alleen van voren en van achteren. En zoals Abraham werd toegezegd, ik ben schild, uw loon zeer groot. Dat is ook een bezetten, een omringen. Gij zet uw hand op mij als een besturende hand, als een bewarende hand. Dit is de weg, wandel in dezelfde. Dat is die hand op mij. De Heer is met u, gij strijdbare held. Toen kwam de hand des Heeren op Gideon. Al die Gideon vermijden, doet zijn naam nog eer aan. En al die SGP'ers doen de naam van God oneer aan. Wat een lafarts, wat een uitgesproken laffe honden zijn dat. Meedansen met het globalisme. Nou, de WHO heeft dat pandemie besluit. Dan kunnen ze achter hun bureau beslissen of er een pandemie komt, ja of nee. Dan ben je overgeleverd aan de ongezondheidsdictatuur van de World Health Organization. En daar danst het RD me mee, de SGP danst er met mij. En ze doen net of die instellingen van de VN, dat is ook een duivelse organisatie. Ze dansen er allemaal mee. Ze dansen er allemaal mee. En hoe heet die gabber? Die slikt stof voor een blik, die is ambassadeur van het water. Maar binnen die Great Reset wordt het water op rantsoen gezet. Ze hebben het helemaal niet in de peiling. Of ze hebben het wel in de peiling, want het is allemaal een zondige willens en wetenszondige. Zoals die Steef Gebruin heb gedaan met die etalagekast van de paus. En die nieuwe paus die spreekt zich uit voor het gezin. Voor man en vrouw, huwelijk man en vrouw. Hij liegt tot die barst, want hij spreekt als de draak. Dat is allemaal godslastering wat hij uitkraamt. Ook al gaat de paus oud-gereformeerd preken, dan spreekt hij als de draak. Het is en blijft allemaal godslastering. Rome verandert niet, is niet veranderd, zal nooit veranderen. Dus ze slaan in onze dagen de plank mis met gedragstheologie. Nou, dat heeft de duivel gaan hoor. Dat je je mens beoordeelt, zoals de paus. Ik moet dat stuk nog hebben van die Egas. Wie kan dat mij bezorgen? Hij zegt de paus of Rome kan de antichrist niet zijn. Leugen naar die er ben. Hij zegt gewoon Gods woord te verkrachten. Zijn geen dominees, zijn geen knechten van God. En er wordt niks van gezegd. Kan allemaal. Iedereen mag denken zoals hij wil in onze dagen. Dan kan je niet zeggen wat daar. Ja, je kunt het misschien wel zeggen, maar het is daar niet waar in je leven. Wat David hier zegt, dat was waar in Davids leven. Gij bezet mij van achteren, als ik moest strijden, dan dek gij mijn rug, opdat ik niet het zwaard in mijn rug krijg van de vijand. Zo kan ik het ook zeggen. Gij bezet mij van achteren. Het is ook geestelijk, hè? Het is niet alleen, ziet niet alleen op de bewarende hand des Heren in de tijd, maar ook in geestelijke zaken, want David was ook profeet. Zijn tong die werd aangedreven door de Heilige Geest om deze psalmen te schrijven voor de kerk van alle tijden en plaatsen. Gij bezet mij van achteren en van voren. De Heere gaat altijd voorop. Hij zegt nooit voorwaarts als hij je van achteren bedekt. Zegt hij nochtans niet voorwaarts. Want hij bezet mij ook van voren. Volg mij. Kijk, dat is die hand. Gij zet uw hand op mij om te weten waar ik gaan moet. De Heere gaat zijn volk daarin voor. De Heere treedt geregeld aan de spits. Zo ben je welkom hier aan de tafel. Als de Heere aan de spitsen treedt. Ja, Gods volk wordt genodigd. Kan ook zo zijn, zoals de Emmausgangers. Heere, blijf met ons. Want het is nabij de avond en de dag is gedaald. En ze dwongen hem. Dat is allemaal geloven. Dat is allemaal geloven. Ja. Hoe het ook zij, je moet er verslag van kunnen geven. Zoals David hier verslag geeft van de dingen in tegenwoordigheid Gods. Want dat durft een hypocriet nooit. In tegenwoordigheid, ja, ze durven tegenwoordig alles. Maar daar zit geen wonder in. Ze gebruiken ook al die woorden in misbruikende zin. Maar David zegt, de kennis Gods, de kennis is mij te wonderbaar. Zij is te hoog, ik kan er niet bij. Als je God in je binnenzakken hebt, zo praten veel dominees, veel mensen. Maar David zegt, en die was zeer geoefend in de verbonden der belofte, in de zaken Gods. De kennis is mij te wonderbaar. Zij is te hoog. Zij is hoog, ik kan er niet bij. We moeten erbij gebracht worden. De Heere die rijkt zijn volk voeder toe door de prediking van het evangelie. Maar hij brengt zijn volk er wel bij. Dan hebben de dominees van, ja, je moet de ruif laag hangen. Wat zijn de vooruitdrukkingen? God brengt zijn volk. Gij heft mij het hoofd omhoog. En gij doet me uw gunst aanschouwen. Dus daar heb ik de Heere bij nodig. Om die voeder tot me te nemen. Nou, de Heere die brengt het zijn volk. Maar hij reikt het ze toe. Maar hij zorgt er ook dat ze erbij kunnen. Laat ik het zomaar eens zeggen. Ja. Hij zorgt voor de schenking. En de aanneming des geloofs is ook een gave Gods. Is ook een gave Gods. Zonder de schenking kunnen we niet aannemen, dan is het aanmatiging. Ik zou je nog eens wat voorlezen van Gatsby. En dat is de kerk van vandaag met al die aanmatiging. Ze hebben Christus ingewisseld voor het zogenaamde geloof. Het is allemaal boerenbedrog. Toen de strikbaptiste prediker William Gatsby eens op rij was om te preken, voegde er een andere prediker zich bij hem. En spoedig waren zij in diep gesprek gewikkeld. Zoals gewoonlijk streed Gatsby voor een levende persoonlijke bevinding van de waarheid en de noodzaak om er deelgenoot van te zijn. En zijn metgezel daarentegen dacht dat het voldoende was om God aan zijn woord te houden en te betrouwen op de blote letter van de waarheid. Drink het tot je door. Na enige tijd, vermoeid van de reis, waren ze blij een herberg te ontdekken waar ze even konden uitrusten en iets eten en iets drinken. De metgezel van Gatsby was maar al te blij om naar binnen te kunnen gaan, maar hij werd tegengehouden door Gatsby, die uitriep, waarom de moeite doen om naar binnen te gaan? Volgens uw opvatting is het goed genoeg om buiten te blijven staan en alleen te lezen wat er op het uithangbord staat geschreven. Nou, dat is wel heel goed gezegd. Dat is wel heel goed gezegd, want als je denkt dat je kunt betrouwen op de blote letter van de waarheid, de letter die doodt. Nou, als je daar genoeg aan hebt, dan moet je buiten blijven staan. En dan moet je van dat bord eten. Herberg. Nou, begint er maar aan te knabbelen. Maar dan heb je helemaal geen noodzaak om naar binnen te gaan, want dat zeg ik ook van de waarheid. Dat is niet noodzakelijk om daar bevindelijke, levende, persoonlijke kennis aan te hebben, deelgenoot van te zijn. We moeten in de waarheid treden. Ja, dat doet de genade ook. De genade doet het alles alleen. Maar God geeft zijn volk ook. Ze zullen ingaan en uitgaan en weide vinden. Daar heb je het. En als je daar geen behoefte aan hebt, dan heb je genoeg aan de letter die doodt. En dan lees je Gods woord als een biblicist, allemaal in de verkeerde volgorde. Want als er staat geschreven dat God een God is die de goddeloze rechtvaardigt, zoals dat geschreven staat in Romeinen 4. Die gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Die wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Als een biblicist dat leest,
dan leest hij het geloof voorop als logische volgorde. En dan maak je een dodelijke misslag. Want God is eerst. God is het, niet het geloof. God is het die de goddeloze rechtvaardigt. Dat zijn we helemaal kwijt, mensen. Het gaat allemaal voor lieverlee. Allemaal procesmatig. Ze hebben de wedergeboorte, hebben ze ook een proces van gemaakt. Wie is er eerst? God die rechtvaardigt. Eerst worden je zonden vergeven. Want de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. God is eerst. Christus is het begin van de wedergeboorte. En dat moet je geregeld kennen, hoor. Want ook in de onderhouding is Christus de eerste. Hij blijft de eerste. Hij is ook de laatste. Hij is ook het sluitstuk zonder einde. En dan wordt dit getuigenis geboren bij God vandaan. Dan ben je compleet van jezelf verlost. En wanneer ben je ervan verlost? Als je weet geheel vleeselijk te zijn verkocht onder de zon. Dat gaat niet op in vrome wolk of zo. Die wolk der getuigen waar wij u pas over gepreekt hebben. Dat is wel boven het stof verheven in geestelijke zin. Maar in letterlijke zin staan ze met haar voeten nuchter op de grond. Hoor. En dan kennen ze ook iedereen, want de rechter zelf kennis. Ja, dan zeg je, dan moet ik eens onderzoeken. Ja, soms moet je onderzoeken. Maar als je jezelf kent, recht bij God vandaan, Heere, doorgrond mij, dan ken je ook iedereen. Die vrouw van Pieters, die kwam eens een keer de bekering vertellen. Nou, zeg Pieters, dan moet je wel voorzichtig zijn, want hij neemt het zomaar niet over. Nee, ja, zegt ze, maar waar moet ik beginnen? U kent mij niet. Ik zeg, mensen, ken je van haven toch God? Ik ken een beetje mezelf en dan ken ik ook u. Nou, van een racefiets naar een hallelujahfiets, daar kwam het ongeveer op neer. Ik spot er een beetje mee, want ze weten tegenwoordig ook niet eens meer wat bekering is. Wat is nou bekering? Dat is niet een omkering op de brede weg. Zo wordt het geleerd. Nou, dan ben je nog steeds op de brede weg. De waarachtige bekering vindt plaats in de doorgang door de enge poort. Ik houd het vol mijn hele leven lang. En dat kenmerk, als je die toets niet kan doorstaan en geen getuigen, geen verslag van die doorgang kan geven. Yeah. Nou, je moet toch weten dat je zonden vergeven zijn. Hoe weet je dat? Door het inwendige getuigenis des Heren. Door woord en geest, hoor. Door woord en geest, ja. Yeah. Ik heb wel een visioen erbij gehad van een hellevaart. Dat is op zich ook niet nodig. Hanna zegt de Heer dood en maakt levend. Hij doet er hellen nederdalen en hij doet er wederuit opkomen. Daar moet je toch iets van kennen. Waarachtig, zo waarachtig God is, daar moet je iets van kennen. Maar die kennis zelf is mij te wonderbaar, zegt David. Zij is zo hoog dat ik er mij eeuwig over ga verblijden. Want straks is er geen verdrukking meer op volk van God. Nee. Als je het oppervlakkig leest, dan zeg je, nou, David is hier overal van verlost. Ho, 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 ho. In Christus is al Gods volk compleet verlost, volkomen heilig in hem. Maar de kennis is te wonderbaar. Zij is zo hoog dat we erbij gebracht moeten worden, steeds weer bijgebracht moeten worden. Nou, daar is het heilige avondmaal voor ingesteld, tot versterking van het geloof. Dat is erbij, de Heer brengt zijn volk er weer bij. Ja. Waar zou ik heen gaan voor uw geest? Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht? Dat is een voorstelling van zaken. David hoefde niet meer voor God te vluchten. Nee, maar een voorstelling van zaken. Omdat de Heere hem omringde, van voren en achteren bezette. Zijn hand was op hem. Waar zou ik behoefte hebben om heen te gaan voor uw geest? En waar zou ik behoefte hebben om heen te vlieden voor uw aangezicht? Zo ik opvoed een hemel, dan heb David hier over de rijkwijde van Gods almacht en van Gods alwetendheid. Zo ik opvoed een hemel, daar krijgen ze een keer ruimte in om met een vliegtuig te vliegen. Zo ik opvoed een hemel, gij zijt daar. Dat was voor mij persoonlijk. Ja, mag je vliegen? Mijn moeder zei altijd, ja, de aarde is voor de mensen en de zee voor de vissen en de lucht voor de vogels. Ik zeg maar, de Heer heeft een keer tot mij gezegd, zo ik opvoed een hemel, zie gij zij daar. Mag je ook gebruik maken van een vliegtuig. Nou, ze is zelf ook een keer, heb ze dan ook de stap ondernomen. Of bed ik mij in de hel, zie gij zij daar. Kijk, dat moet wel gekend worden, want in de grootste smarten blijft ons hart in de Heer gerust. Maar de duivel kan het ook zo denk erover, die benauwenis, maar die donkerheid. Dan verklaart David hier ook, als de Heer je van voor en achter bezet, dan is de duisternis enkel licht. Dan is de nacht dag. Nou, dat is wel, laat ik zeggen, hoge taal, dat is het ook. Het is zeer hoge taal, maar het was wel waar wat David zegt. Ja, en dat wordt ook zo beleefd, dat wordt ook zo ervaren. Nam ik vleugels der dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee. Zie je, daar heb je die vleugels, daar heb je die vliegtuigen. Ook daar zou uw hand mij geleiden dus. Al zat je op Nova Zembla, of waar je ook bent, Noordpool, Zuidpool. Ook daar zou uw hand mij geleiden. Uw rechterhand zou mij houden. Gij zet uw hand op mij, uw rechterhand zou mij houden. Bewaren betekent dat. Geleiden, regeren. Als je van jezelf zodanig verlost bent geworden, ik ben door de weddenwet gestorven, dan kan je alles van God verwachten. Geloof is niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd. Maar God is een woord, heb geopenbaard, maar ook een vast vertrouwen. Kijk, daar heb je het vertrouwen. En het is zo'n zeker vertrouwen, niet een algemeen vertrouwen, maar David kon het ook onder woorden brengen om zijn geloofsbroeders die daarop werden aangevallen te versterken in het allerheiligste geloof. David had ook oog voor die ander. En Paulus gaat nog een stap verder. Hij zegt om uw wederom arbeider te baren, omdat Christus in uw gestalte krijgen. Hij was niet op uit om altijd nou maar de kleinen in Christus te voeden. Dat wilde hij wel graag doen, maar hij was erop uit om medestrijders in het geloof. Al heb je geen weerklank, en dat bedoel ik met weerklank, effectieve weerklank, wat wederkeert. Ik heb wel eens in de vallei gestaan en mijn stem als een tentorstem laten klinken. En toen kwam dat terug. Toen kwam die stem terug. Ja, nou herinner ik me gelijk een gedachte van William Gadsby. Die moest een keer dopen. Enkele gelovigen dopen in een water. En daar was op de wereld, of er een kermis was, weet ik niet. Maar ik kan het me niet meer herinneren. Maar hij klom op een heuvel en toen liet hij zijn stem als een tentorstem klinken dat het stil moest zijn. En het werd stil. Ja. Gij zet uw hand op mij. De geest des Heren kwam op Jefta. Oh mensen, bergjagen dan maar. Bergjagen dan maar. Want dan weet je niet de almacht van Gods kinderen die in de almacht Gods gezet worden. Dan weet je daar niks van. Als je denkt dat je daar een beetje mee de spot kan drijven. Zoals Steve de Bruin dat doet. Nou mensen, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Ja, ik heb het hier niet over iets vreemds. Dit moet al Gods volk kennen. Als je dit niet kent, ben je hier aan de tafel niet welkom. Nee. Moet zodanig afgeschermd worden. Hier, bij deze klanken, dan moet je hart opspringen van vreugde. Omdat het bekende klanken zijn voor het geloof. Omdat het bekende genadeklanken zijn. Want ik heb ook een zogenaamde kinderen Gods ontmoet. En die leefden zo algemeen. Ja, maar ik zeg, vertel er nou eens wat van. Ten eerste hoe je ziel is gered. Want dat moet recht liggen. Als het begin niet recht legt, dan is het einde ook niet goed.
Nee.
En dat wordt bij Gods volk altijd zodanig bestreden dat de Heere ze er weer opnieuw bijbrengt. Bij die hoogte die te wonderbaar is. Bij die kennis waar ze niet bij kunnen. Zeggen ze, Heere, breng me er nog eens een keertje bij. Want dan heb je alle verwachtingen in jezelf en in de wereld verloren. Hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Ja, dan heb je van geen mens ook verwachting meer. Zelfs niet van de broeders. Ook zou uw hand mij geleiden aan het uiterste der zee, nam ik vleugelen des dageraads, zou uw hand, zou uw rechterhand mij houden, vasthouden. Want anders vallen we in elke kuil die er is. Ben je daarvan verzekerd? Is dat je ervaring? Want de Heere laat het touw ook wel eens vieren, opdat je wie roemt roemen in de Heere, opdat je niet in je scherpzinnigheid zou roemen, niet in je geloof zou roemen, maar ik roem in God, ik prijs toch vuil mijn woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En omdat David daar kennis aan had, gedurige kennis aan had, geef die aan de Heere terug. Gij doorgrond mij. Gij omringt mij. Gij bezet mij. Dat is tot eer en verheerlijking van de Heere. Ik zeide, de duisternis zal mij immers bedekken, dan is de nacht nog een licht om mij. Nou mensen, duisternis zal de aarde bedekken, donkerheid de volken. Je moet er maar in zitten in die stikdonkere duisternis. En duisternis is duisternis hoor. Maar als de Heere nou je deel is, als de Heere je nou bij die kennis hebt gebracht en gedurig houdt, dan is de duisternis, de nacht, een licht. De nacht een licht. Niet die nacht op zich, maar omdat David verzekerd is van het licht deze wereld, van het licht dat wel op Christus is. En daar was hij nou een ster van, die dat licht van de zonne der gerechtigheid weerkaatst. David doet niks anders als het licht van de zonne der gerechtigheid weerkaatsen in tegenwoordigheid Gods. In tegenwoordigheid Gods. Ook verduisterde de duisternis voor u niet, maar de nacht licht als de dag. En de duisternis is als het licht. Ja, dat is wel ontzettend verheven taal, maar wel door de Heilige Geest. Wel door de Heilige Geest, want welk kind van God houdt de duisternis voor licht? Dat hoor je maar zelden zo zeggen. En het was niet alleen een spreker wat David nou voortbracht door zijn mond. Nee, het was een aandrijving des Heilige Geestes vanuit de bevinding der zaken. Vanuit de bevinding der zaken, daar zegt hij, de duisternis is een licht om mij. Oh mensen. Daar moet je het eigen toch eens aan toetsen. Of je nou werkelijk ook in de verdrukking aan de Heere genoeg hebt. Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dan is de duisternis geen duisternis meer. Want duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. Maar over u zal mijn licht opgaan, volk des Heeren. En gedurig opgaan, die zonen der gerechtigheid, die gaat nooit meer onder in het leven der genade. Nee. En als hij dan zo'n weerkaatsende ster mag zijn, dan verblijft David zich niet in dat weerkaatsen, maar in God. Ik roem in God. Ik prijs een vuilbaar woord. Gods volk kan zich alleen maar verblijden in het licht wat van zijn aanzicht straalt. En daar is zij een klankbord van. En dat is toch heerlijk om van de genade die in Christus is een klankbord te zijn. Dan is het door je heen gegaan. Dan blijft het je bij. Ja, want wat Warburton hier zegt van die metgezel, dat was natuurlijk een onbekeerde metgezel die genoeg had aan de letter die dood. Maar als je nou eens een keer met kracht een belofte van de Heere in je ziel verzegeld hebt gekregen, als je daar later de kracht niet zo van hebt, dan is het nog waar hoor. Want dan is Gods woord voor je geworden. Denk er goed dan. Zo ziet een hypocriet Gods woord niet hoor. Van der Staaij zegt nou, hij zegt de Bijbel is niet de enige inspiratiebron die ik erop nahoud. Oh. Hij begon nog van die dierbare Donald Duckies, weet je wel. En dan maakt al die oude mensen, en dan zitten die kinderen op de zweep om die oude mensen daarmee blij te maken. Ben je dan geestelijk gestoord, ja of nee? Dat is de geestelijke gestoordheid in onze dagen. En dan mooi voor collecteren, zegt dominee Kort, en dan mooi voor bidden. Wat zijn dit voor satanische uitspraken? Als je lid bent van de SGP en je bent abonnee op het RD, ga je regelrecht naar de eeuwige verdoemenis. Want dat is Christus en de Belial en nog geen eens. Dat is enkel Belial. Denk erom dat dat niet om het even is. Hoor. Dan moet je daar ook kennis van nemen wat ze natuurlijk publiceren. In die zin, maar abonnee, dan lees je het RD als de Bijbel. Dat doen al die dominees. Ze weten nergens meer van. Ze weten niet wat er in de wereld rondgaat. Ze waarschuwen het volk niet meer voor dodelijke gevaren. Want denk je, die koep van de WHO, dat is een ongezondheidsdictatuur die bepaalt, wanneer er een pandemie is, die bepaalt verplichte vaccinaties. Die killerspuiten, die krijg je dan verplicht toegediend. God bewaart zijn volk, denk ik goed om. Dus, huismoeders en koorten, nou niks meer van. Ik heb hier geschreven dat het toch je eigen schuld is, omdat je er niet op bedacht was. Je was er niet op bedacht dat dit allemaal zou gaan gebeuren. Ik heb er al decades voor gewaarschuwd. Men slaat er geen acht op. Denk je dat je er zo op jezelf doorkomt? Je gaat er in ten onder. En als jij er niet bekeert, eeuwig ten onder. Wat er in onze dagen allemaal voor satanische machten en krachten worden geopenbaard, de dominees zien er nog geen 1% van. En van nature ligt de mens al verloren voor God. Maar wat ze tegenwoordig van, nogmaals van bekeringen maken, dat is het allemaal niet meer. Dat is allemaal valsheid ingeschriften. Want als je het woord vervalst, dan pleeg je valsheid ingeschriften. En dan heb het nooit deze vrucht. Zoals Psalm 139 openbaart. Heb het nooit die vrucht. Nee. Want denk erover dat je dan wel in het gerichte Gods bent geweest. In de vierschaar der conscientie. Dat wordt in onze dagen. Ja, er staat nergens in de Bijbel. Zei er een keer een man op de mannenvereniging in Bergambacht. Ik zeg al nee. Ik zeg zat 10 keer in de beruimde psalmen. Ik zeg, ik weet je nog wel oplezen. Ik zeg, want vierschaar betekent gewoon gericht. Er staat 1000 keer in Gods woord. En als het dan een beetje een andere combinatie is, is het ineens niet waar. Mensen, allemaal van dat biblicisme. Hè? Ja, en ze lezen wel een valse vertaling. Dat is dan allemaal, dat kent er allemaal wel door de beugel. Hè? Nederland wordt 1 groot defensieterrein. En dan bestaat er ineens geen CO2-crisis meer. Wat is dit voor krankzinnigheid? Je hoort niks. Mensen zijn zo in slaap gewiegd. Ja, het is veel erger hoor. Het is veel erger. Het is de slaap des doods. Dan klinkt het nu nog, ontwaak gij die slaap en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Ja, het is wel weer om. Ik had nog die versies willen zingen. Nou, dat doen we gelijk maar dan. Van 11 tot en met 14, maar we zullen eerst eindigen. Heere, gij hebt het alles weer gegeven om, niet alleen om te overdenken, maar om te ervaren. Want er is een waarachtige ervaring des geloofs. En dat is niet de grond, maar het is wel de weerklank die gij uw volk in het hart legt. Want het is uit u, door u en tot u. Dan zal het weer klinken. En het zal eeuwig weer klinken. Want gij zijt geslacht en gezalfd van voor de grondlegging der wereld. O Lamme Gods, kom haastelijk weder. Om Jezus willen, amen. Laten we daar nog zingen. Die verse 11 tot en met, ik wil ze toch allemaal zingen. 11 tot en met 14 van Psalm 139. Wanneer ik in de nacht ontwaak, ben ik bij u voor mijn zielsvermaak. O God, laat door uw grote macht de boze worden omgebracht. Want we hopen er vanavond nog van het tweede gedeelte van Psalm 139 een en ander te zeggen. Waar we nu niet aan toegekomen zijn. En het 12e vers 13-14. Thank you.
ontvangt met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Thank you.